geen slaaf van angst, maar een kind van God. Weet je, dat lied heb ik al zo vaak gehoord en zo vaak meegezongen, meegegalmd. Als ik alleen thuis ben, Stineke is aan het werk en ik zit in mijn kantoor en ik ben aan het werk, dan gaat de knop wel eens even lekker omhoog. Maar het zijn zulke ware woorden. Dat is alles waar het om draait eigenlijk. Dat is alles wat Jezus bewerkt heeft. Zonder hem konden we dat niet zingen. Zonder hem waren we nog steeds een slaaf van angst. Omdat we niet weten wat er allemaal gebeurt. En nou ja, ik zeg het wel vaker. Kijk om je heen en zie wat er in de wereld gebeurt. En ik merk het elke dag dat er enorm veel mensen angstig zijn voor wat er allemaal gebeurt en wat er bezig is. En zo nu en dan mag je even iets zien dat mensen ineens proeven, ineens ontdekken van wacht even. Er is iets waardoor ik over die angst heen kan kijken. En dat is Jezus, die alles verbracht heeft aan het kruis. Weet je, en als we dan kind van God zijn, dan moet het ook zichtbaar gaan worden in ons leven. Het is niet altijd even makkelijk. We worstelen daar best allemaal wel eens mee, tenminste ik wel. Ik weet niet of dat bij jullie is, misschien bij jullie niet, maar ik worstel daar wel eens mee. Dingen die gebeuren in je leven, die op je afkomen, waarin je dan toch net eventjes op een andere manier bezig gaat dan dat je zou moeten doen. En we zijn bezig met de Efezebrief en daar zien we continu de voorbeelden die Paulus aanreikt van, weet je, als je een kind van God geworden bent, dan moet er iets gebeuren in het gedrag wat je vertoont. En dat is niet iets wat je vanuit jezelf kunt, maar dat is iets wat Gods geest in jou bewerkt. Daar hebben we het de vorige keer over gehad, hè, van een meeloper zijn met alles wat er gebeurt in deze wereld of een navolger. En een navolger kun je alleen maar zijn door Gods geest in jou. Efeze 5 vers 18 hebben we de vorige keer over gelezen en over gehoord. Dat we vol moeten zijn met zijn geest. Dat is niet iets wat het is een eenmalige gebeurtenis om Gods geest te ontvangen. Maar van daaruit is het een constante bezigheid om vervuld te zijn en te blijven. En ook dat is weer niet iets wat we zelf kunnen. Het is een samenspel tussen God en ons. Hij geeft en ben jij bereid om te ontvangen. Nou, en als dat gebeurt, dan heeft dat effect op van alles en nog wat. We hebben de vorige keer ook al een paar dingen over gelezen. Hè? Dan we gaan zingen, we gaan lofliederen zingen. We spreken dank uit naar God. Het doet iets met ons. En dan gaat Paulus verder. Gedeelte waar we gebleven zijn. Gaan we daar stukjes over lezen. En we lezen korte stukjes en dan zeg ik er iets over. Maar eerst even iets algemeens over het eerste stuk, waar het gaat over mannen en vrouwen. En weet je, als we kijken naar de tijd van vandaag en alles wat er vandaag in de wereld gezegd wordt, dan zou je kunnen zeggen van wat hier staat is achterhaald. We kennen allemaal de emancipatiebeweging. He, vrouwen moeten ook allerlei rechten hebben en weet ik het allemaal. En zo is de wereld bezig. En ik heb zelf opgezocht van wat is nou eigenlijk emancipatie. En emancipatie, daar vond ik een hele mooie omschrijving van. Het is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Weet je, dus de emancipatiebeweging denkt vanuit een achtergestelde positie. En als we gaan kijken naar het woord van God, dan zullen we ontdekken dat er geen enkele achtergestelde positie is. En dat in wezen emancipatie helemaal niet nodig zou moeten zijn. Omdat God heel duidelijk is in zijn woord van hoe hij dat graag ziet. Nou, we gaan eerst maar eens een paar versen lezen en naar het eerste stukje kijken. Efeze 5, ook voor de luisteraars noem ik dat eventjes. Efeze 5, vers 22 tot en met 24. Efeze 5, 22 tot 24. En dan zegt Paulus het volgende. Vrouwen, Wees uw eigen man onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat als je dit leest als vrouw, dat het een beetje kriebelt. Zo van, ja wat nou? Toch? Maar dat is dus de invloed van de emancipatiebeweging. Hè? Van ja, ik ben er ook. En weet je, het treurige is dat we het in de wereld zien gebeuren, maar ook bij heel veel broeders en zusters, dat er op een verkeerde manier met deze tekst omgegaan wordt. Want Jezus of Paulus zegt hier niet dat God iets zegt over heersen, over de vrouw onder de duim houden of zo. Dat staat er gewoon niet. Dat wordt helaas, wordt het wel op die manier geïnterpreteerd. En daarom is het belangrijk om te kijken van wat staat er nou echt? Weet je, als we gaan kijken naar dat woordje onderdanig, hè, want dat is dan het eerste al wat misschien wat stekels omhoog haalt. Zoals het hier staat, heeft het iets in zich van zich onderwerpen, het gezag aanvaarden van bepaalde instelling of personen. En tegelijkertijd zit er iets in van trouw en liefde, in liefde te dienen. En in dit gedeelte, wat we straks gaan we nog meer stukjes lezen, elke keer als het over liefde, over liefhebben gaat, dan staat er in het Grieks agape, of een vervoering daarvan. En dat is dus de allesgevende liefde. Geen eisende liefde, niet het vriendjes zijn of zo, of de seksuele kant of wat dan ook. Nee, de allesgevende liefde. Net zoals God en Jezus hun liefde hebben getoond door dat wat hij aan het kruis heeft gedaan voor ons. Hij heeft zich totaal overgegeven. Dat is wat er hier staat. En Paulus die maakt hier een vergelijking tussen de man als het hoofd van de vrouw tegenover Jezus als hoofd van de gemeente. Is Jezus iemand die de gemeente onder de duim probeert te houden? Die ons, hoe zeg je het in het Nederlands? Bullied in het Engels. Ik kan even niet op het Nederlands woord komen, kan je nagaan. Pesten. Dat Jezus ons probeert te pesten van, wacht even, je bent nu een kind van mij, ga ik even laten merken ook. Zo is Jezus niet. Dus als we het voorbeeld van Jezus in gedachten hebben, dan weet je als vrouw van, wauw, dat wil ik ook wel. Ik wil dat op die manier, wil ik dat gaan doen. Net zoals Jezus hoofd is van de gemeente, accepteren dat de man de hoofd is van mij. Jezus heeft alles van ons overgehad. Weet je, nog veel meer dan dat wij als mens überhaupt toe in staat zijn. En als we kijken naar het kruis, wat daar allemaal gebeurd is, het lijden en sterven. Er is geen mens die dat kan. Geen mens, niemand niet. En dat heeft hij gedaan. En dat is het voorbeeld. Maar, dan gaan we verder. De mannen die hebben wat meer verzen nodig. Versen 25 tot en met 30. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichamen. En wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Opnieuw weer agape, allesgevende liefde, die hier elke keer naar voren komt. En aan de mannen is het de oproep om te zijn zoals Jezus. Jezus is het hoofd van de gemeente, die zorgt voor de gemeente, die het beste wil voor de gemeente. Zo moeten wij mannen zijn voor onze vrouwen. Hen hoog achten. Om wie ze zijn, om wat ze doen. En het is mooi dat Paulus hier dat vergelijk maakt, hè, tussen het huwelijk tussen man en vrouw ten opzichte van de gemeente. wat eigenlijk ook een huwelijk is. Een huwelijk tussen Jezus en de gemeente. En hoe volmaakt dat huwelijk is. Er is geen spel tussen te krijgen. Daar vallen geen nare woorden, daar gebeuren geen nare dingen. En helaas gebeurt dat in huwelijken wel. Maar dat gebeurt alleen als een man of een vrouw op hun eigen strepen gaan staan. En niet meer wil kijken naar wie die ander is. Weet je, als we kijken naar dit stukje, dan zouden wij mannen ons moeten spiegelen aan Jezus. Mannen, weten wij wie Jezus is? Zien we hem voor ons? Hebben we in de gaten wat hij doet, wat hij gedaan heeft, wat hij gaat doen? En zet dan je eigen plaatje er eens naast. Kan je dat naadloos over elkaar heen schuiven? Of zit daar een kloof tussen? Ik zeg het niet alleen tegen jullie, ik zeg het ook tegen mezelf, hè, want ik ben geen haar beter wat dat betreft. Maar het is wel goed om op die manier ook eens even naar jezelf te kijken. Van oké, hoe ben ik eigenlijk bezig? Wat voor voorbeeld geeft Jezus en hoe beantwoord ik daaraan? En ik ben ervan overtuigd dat als je op die manier gaat leven als man, gaat handelen als man, dat het voor de vrouw ook makkelijk is om te accepteren dat jij het hoofd bent van het gezin. Omdat vrouwen de mannen niet willen accepteren als hoofd van het gezin, heeft, nou ik wil niet veel zeggen, maar misschien wel in 99% van de gevallen te maken met het feit dat de mannen niet doen wat ze moeten doen. Jezus laten zien. En als we Jezus laten zien, maken we het voor de vrouwen zoveel makkelijker. En dan is er zoveel minder narigheid in huwelijken. Weet je, als we kijken naar de wereld, 1 op de 3, 1 op de 2, daar gaat het al naar 9. Huwelijken gaan kapot. Weet je hoeveel dat bij christenen is? Exact hetzelfde. Dat is toch bizar voor woorden? Dat zou totaal anders moeten zijn. Dat zou totaal anders moeten zijn. Misschien 1 op de 1000, 1 op de 10.000, 1 op de 100.000. En helaas zijn we precies hetzelfde als de wereld. Dus wat laten we dan aan de wereld zien? Hebben we Jezus dan niet nodig? Ik zie geen uitdagend iets of zo van, oh weet je, als je Jezus kent dan is het, ja, dan is het toch wel anders. Ik ben expres even wat scherp om even wat dingen goed neer te zetten, omdat juist ook door onze huwelijken, hoe wij met elkaar omgaan, kunnen we zoveel laten zien en getuigen aan de wereld om ons heen. En als ik gewoon kijk wat er op dit moment gebeurt in de wereld met de christelijke huwelijk, om het maar even een naam te geven, dan denk ik van, wij laten geen voorbeeld zien. En dat wil ik niet verwijtend of oordelend noemen, ik wil gewoon even de feiten noemen. En gewoon even laten zien van, wat zegt Paulus hier? Wat zegt God hier? En God zegt, mannen, spiegel je aan Jezus. Laat Jezus zien. En als jij als man Jezus laat zien, geef je de vrouwen de kans om ook Jezus te laten zien. Vers 31. Want Paulus gaat nog even door, hè, van wat is nou een huwelijk? Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En dan de samenvatting, kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf en een vrouw moet ontzag hebben voor een man. Weet je, het huwelijk is heel intiem. Ik had eigenlijk een voorbeeld bij me moeten hebben. 2 velletjes papier, plak die eens aan elkaar. En probeer dat eens los te maken, zonder dat er beschadigingen zijn. Weet je, als een huwelijk kapot gaat, dan is dat wat er gebeurt. Die twee velletjes papier worden van elkaar afgetrokken. En het is, je hebt troep over. Het scheurt van elkaar los. En dan denk je van, dat zie je dan ook al mensen die dan, nogmaals, niet veroordelend, maar gewoon even het voorbeeld. Dan zie je mensen die andere relaties instappen en denken dat het dan beter wordt. En wat de praktijk leert, of dat nou christenen zijn of niet-christenen, mensen die opnieuw een relatie aangaan, gaat het stuk. Waarom? Omdat je de rotzooi van de vorige keer hebt meegenomen. En juist daarin, in dat huwelijk, wat zo intiem is, wat zo aan elkaar vastgeplakt zit, zeg maar, hebben wij de wereld iets te laten zien. Niet dat wij zelf zo goed zijn van, kijk eens, wij doen het goed. Nee, laten zien wie Jezus is. Want dat zegt Paulus hier ook, hè, dat intieme van het huwelijk is exact hetzelfde, wat ik net al zei, tussen de verhouding tussen Jezus en de gemeente. Dat is zo intiem, dat zit zo aan elkaar vast. Dat is niet van elkaar los te trekken. Anders zou het offer van Jezus zou absoluut niet toereikend geweest zijn. En daarmee kunnen we de wereld iets laten zien van wie Jezus is. Maar Paulus gaat nog verder. Want het gaat niet alleen over mannen en vrouwen. Het gaat ook over kinderen en ouders. Hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 4. Er zitten geen kinderen op dit moment, hè? Nee. Ja, we zijn allemaal kind. Ja, oké. Maar goed, als ouders mag je het ook meenemen naar je kinderen. Ik kan je het ook uitleggen. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Nou, bijzonder hè, dat hier gelijk de vaders weer genoemd worden en niet de moeders. Zie je hoe belangrijk wij als mannen zijn? Kinderen hebben een vader nodig. Absoluut, misschien nog wel meer dan een moeder. En daarmee wil ik niet de moeders naar beneden halen, zo bedoel ik het ook niet. Maar hoeveel kinderen groeien op dit moment niet op zonder een vader? Dat is echt bizar. Ik heb niet zo de cijfers paraat. Maar ik maak me zorgen over de generatie die in die situatie nu aan het opgroeien is. Die hebben geen enkel voorbeeld van wat dat betekent, sowieso de jongens al, om een vader te zijn. Hoe gaan die dat straks doen? Welk voorbeeld hebben ze? Maar ook de meisjes, hè? Welk voorbeeld hebben ze? Hoe gaan ze straks een relatie in? Er ligt een verantwoording bij ons als ouders. Kijk, er wordt hier wel gezegd, hè, van kinderen wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Maar wij moeten ze wel de kans geven om gehoorzaam te kunnen zijn. En dat betekent dat wij als ouders iets moeten laten zien van wie Jezus is. Daarmee geven we ze de kans om gehoorzaam te kunnen zijn. Afgelopen paar dagen hebben we onze kleinkinderen over de vloer gehad. En dan word je weer even in een andere rol bezig. Hè? Dan heb je hummeltje van 2 en van 4 heb je dan, bijna 4, heb je rondlopen. En gisteren was ik van 2 tot 6 was ik alleen met die twee meiden. Omdat Stineke die moest ergens heen. Dat ben ik niet meer gewend. Maar hoe moeilijk is het soms om even Jezus te laten zien. Als ze lopen te klieren en druk zijn en weet ik het allemaal. Was voor mij wel weer even een praktische oefening voor deze preek ook. Van oké, ja, zo ging dat vroeger. Hè? Het is voor mij al heel lang geleden natuurlijk, toen die jongens zo klein waren. Maar het is wel de kinderen de kans geven om gehoorzaam te kunnen zijn. Dus niet eisen dat ze dit of dat of zus of zo moeten, maar laten zien wie Jezus is. Dus het heeft alles te maken met voorleven. Nou is dat natuurlijk niet alleen zo als de kinderen klein zijn, dat geldt ook als ze wat ouder zijn. Dus dat geldt dan ook weer voor ons, hoe wij weer naar onze ouders kijken. Weet je, als ouders ouder zijn geworden, behoeftig zijn geworden, dan hebben wij ook nodig om zorg te dragen voor onze ouders. Dan heeft dat niet direct met gehoorzaamheid en zo te maken. Ja, misschien wel naar God toe. Maar er wel voor hen zijn. En dat vind ik ook een lastige. Ik kan makkelijk praten, mijn ouders leven niet meer. Maar als ik kijk naar mijn schoonouders, dat is een stuk lastiger. Dat is een stuk lastiger. En misschien dat we zelf ook wel situaties hebben met onze eigen ouders of schoonouders. Dat we zoiets hebben van, ja, dat staat er wel, maar weet je, dan is het weer opnieuw teruggaan naar jezelf. Opnieuw weer kijken van, kijken naar wie Jezus is, kijken naar wie ik zelf ben en komen die plaatjes overeen. En ik ben ervan overtuigd, en dan nogmaals, hè, dan is het best wel eens lastig en moeilijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je je focust op Jezus, dat je tot ontzettend veel in staat bent. Ook voor ouders die misschien even wat moeilijk en wat lastig en weet ik wat allemaal zijn. Vanaf vers 5 gaan we verder. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds heeft gedaan, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Hetzij slaaf, hetzij vrije. En Heere, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemel is en dat er bij hem geen aanzien des persoon is. Nou, opnieuw is een stukje dat je denkt van ja, weet je, dat was voor toen, dat is niet meer voor nu. Nou, het is nog zeker voor nu. Want laten we voor slaven maar personeel lezen en voor heren laten we de baas maar lezen. Een situatie waar we op de een of andere manier ook allemaal mee te maken hebben of te maken gehad hebben. Of hopen mee te maken, dat kan ook hè, als je geen werk hebt. Maar als we kijken naar ook de tijd van vandaag weer, ook daarin zien we een soort van emancipatie. Personeel wil heel veel te zeggen hebben. En die weten het altijd beter als de baas. Tenminste, bijna altijd. Soms terecht, soms onterecht, tuurlijk, dat zit er allemaal bij. Maar ook daarin is het weer dat Paulus ons hier oproept van, weet je, laat nou als dienaar, als personeel, Jezus zien. En doe dat niet alleen maar als de baas kijkt, hè, van nou, als de baas kijkt doe je best en als die weg is dan loop je over hem te roddelen. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is de ogendienst die hij hier noemt. Hè. Alleen als die kijkt dan doe je, hè, dan ben je goed personeel, maar zo gauw die weg is of zich omdraait of wat dan ook, dan zeg je allerlei andere dingen over hem. Dat is niet de bedoeling. Paulus zegt, dat is niet Jezus laten zien. Weet je, en als je met je werk bezig bent, ook dat werk, hè, dat is niet werk wat je voor je baas doet, of werk waardoor je aan het eind van de week of de maand, dat is afhankelijk hoe dat werkt tegenwoordig, je loon krijgt. Nee, je werk is meehelpen aan het bouwen, het ontwikkelen, het zorgen voor de schepping. De opdracht die we in Genesis hebben gekregen. En dat je daar een beloning voor krijgt, hè, van geld om eten te kunnen kopen, et cetera, kleding, een huis, enzovoorts. Dat is allemaal prima. Maar het werk, dat doe je voor God. We hebben de opdracht gekregen om heen te gaan, ons te vermenigvuldigen en zorg te dragen voor de schepping. Jouw werk is jouw bijdrage daarin. Op wat voor manier dan ook. En heb je zoiets misschien van, hè, als je met computers bezig bent, of weet ik veel, van ja, wat draag ik nou bij? Of je bent automonteur, nou, wat draag ik bij? Allemaal rotzooi de lucht in. Nee, als je je werk goed doet, kan je zorgen dat die auto zo zuinig mogelijk rijdt, zo schoon mogelijk rijdt. En die computers kunnen misschien helpen om allerlei dingen voor elkaar te krijgen, waardoor het een stukje beter wordt in deze schepping. Dat is de opdracht die we hebben. En als je op die manier gaat nadenken, dan kunnen we opnieuw weer iets laten zien van Jezus. Naar je mede, hoe zeg je dat, collega's, en ook naar je baas toe. Nou, de baas blijft ook niet buiten schot. Want in vers 9, en baas, doe hetzelfde als bij hen. En er komt nog iets achteraan. En laat het dreigen achterwege. Weet je, in die tijd werden slaven ook mishandeld. Nou hoop ik niet dat jullie bij een baas werken waar dat op dit moment de gang van zaken is. Dan zou ik toch ergens aan een billetje trekken van dat er iets niet goed gaat. Maar weet je, een baas van een bedrijf of wat ook, die kan zijn personeel ook behoorlijk narren. Door van alles en nog wat. Ik weet niet of hier bazen tussen zitten, maar doe dat gewoon niet. Laat Jezus zien. Wees goed voor je mensen. Zorg voor je mensen. Geef aandacht aan je mensen. Dat hebben ze nodig. En daarmee laat ook jij weer iets van Jezus zien. En de mensen die hem niet kennen en die bij jou werken, die kunnen daar wel jaloers op worden. En wie weet wat dat weer voor effect heeft. Nou, Paulus noemt hier ook nog iets over een beloning, vers 8. Iedereen die iets goeds gedaan heeft, zal van de Heer iets terugkrijgen. Nou betekent dat natuurlijk niet van dat we het kunnen verdienen of zo, nee. Dan pakken we de context van de brief er weer bij, het is genade. Maar de beloning waar hij over spreekt, dat gaat weer even naar de eerste hoofdstukken. Hè? Die erfenis die klaar ligt voor ons. Dat is de beloning. Voor eeuwig bij hem. En daar mogen we nu al iets van proeven en ook iets van laten zien naar de mensen om ons heen. Nou, als ik kort moet samenvatten. Ik heb ze even op een rijtje gezet. Mannen en vrouwen, Jezus laten zien aan elkaar. Kinderen, Jezus laten zien aan je ouders. Ouders, Jezus laten zien aan je kinderen. Personeel, Jezus laten zien aan je baas. En bazen, Jezus laten zien aan je personeel. Als we dat gaan doen, dan gaat er echt iets gebeuren in Tiel. En in de hele wereld. Amen.